goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. De prijs in dollars van Bitcoin staat bijna op een nieuw record. In euro's zijn we al zover. Hoe valt die snelle stijging te verklaren? En steeds meer grote Amerikaanse banken gaan die Bitcoin-ETF's aanbieden aan hun rijke klanten. Dit is CryptoCast 314. Ik heb 2 co-hosts en ze heten allebei Mol. We hebben Bart Mol. Hallo Bart.
Hi.
Host bij Satoshi Radio en analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Daniel Mol, hoi.
Hallo Herbert.
Redacteur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. Geen familie, behalve dan met gemeenschappelijke voorouders in het stenen tijdperk, neem ik aan.
Bitcoin-familie, hè?
Bitcoin-familie, ja, dat natuurlijk absoluut, weer ja. Wel, ja. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucrant zijn, maar is ook riskatief. Ja, het was vandaag, dit weekend, druk op Madeira. Bekende bitcoiners, prominent uit de financiële wereld. Andere geïnteresseerden waren daar voor de eerste editie van de conferentie Bitcoin Atlantis. En jij, Bart, was daar ook. Wat was er te doen?
Ja, zeker. Ja, dat was een Bitcoin-conferentie, zoals die er natuurlijk wel meer zijn. We hebben er in Amsterdam eentje in Nederland. We hebben er in Miami eentje. Of die gaat volgens mij naar Texas dit jaar, even uit mijn hoofd. In Europa zijn er meerdere. En nu dus ook in Madeira. Ja, ik wist niet zoveel van Madeira, maar het is een eiland. Sterker nog, het is een...
Dat wist ik wel.
Ja, maar wist je ook dat het een archipel is? Het zijn eigenlijk meerdere eilanden die ook Madeira heten. Een beetje zoals Utrecht en de provincie Utrecht. Madeira is... Utrecht is 2 keer zo groot als Madeira. Madeira is 750 vierkante kilometer. Het is best wel een flink eiland.
Dat is heel wat, ja.
En er wonen 250.000 mensen. Ja. Dus dat is ook best wel een flinke stad. Dus het viel me niet tegen. En in het stadion van de lokale voetbalclub, die overigens ook gewoon volgens mij op het hoogste niveau, ene hoogste niveau spelen, werd een Bitcoin-conferentie gehouden. En dat is niet voor niks. Want Madeira hoort bij Portugal. Maar het is wel een autonome staat. Ze hebben hun eigen regering en ook een eigen president. En die president die heeft... Ja, wat is het? Een jaar of 2 geleden, volgens mij, in 2023, 2022, heeft hij op een gegeven moment aangekondigd. Ja, ik wil wel wat meer met Bitcoin gaan doen. Een beetje het Bukele, het El Salvador playbook. Alleen dan. Ja,
maar net niet helemaal.
Net niet helemaal. Het light playbook, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar hij wilde gaan minen en allemaal andere dingen. Ja, en een van de dingen die daarbij hoorden was het organiseren van de conferentie. En dat hebben ze nu gedaan. Dat was afgelopen weekend.
Ja, en er waren best grote namen. Hè? Michael Saylor zag ik staan. Jack Dorsey, dat zijn echt supersterren. Wie zijn jou het meest opgevallen met leuke bijdragen?
Nou, inderdaad, ik zal je vertellen. Ik denk dat dit misschien wel de conferentie met de beste line-up ooit was. Als je puur even naar headliners kijkt, naar grote namen, ze waren er eigenlijk allemaal. Dus het is een soort Tomorrowland, als je het vergelijkt met een muziekfestival.
Heel groot festival.
Ja, terwijl het festival dus niet zo groot was. Dat was dan weer het grappige. Ja, ik moet je zeggen, Herbert, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met Jack Mallers. Aan de ene kant... Ja, krijgt hij het altijd voor elkaar om zichzelf een klein beetje te overschreeuwen. Het blijft natuurlijk een Amerikaan. Zij belooft soms net wat meer dan dat hij kan waarmaken.
Historisch was zijn geëmotioneerde toespraak toen het ging over het wettig betaalmiddel in El Salvador.
Ja, hij was degene die Bukele heeft overtuigd om Bitcoin een wettig betaalmiddel te maken. Dat was toen de headline op Bitcoin Miami in 2021 was dat.
Ja, dus deze Mallers, voor de zekerheid, dat is een hele jonge gast. Hij loopt altijd in hoodie. Echt zo'n tech-jochie. En die heeft dus Strike. Dat is een platform waar je heel makkelijk Bitcoin en dollars met elkaar kan wisselen. Ook met het Lightning Network.
Een app.
Die doet inderdaad, ik denk waar Bart een beetje naartoe wil, die doet heel veel beloftes. Heeft hele grote woorden. Heeft inderdaad ook El Salvador voor een groot deel aan Bitcoin geholpen. En die, zijn presentaties zijn altijd fantastisch. Maar wat er dan vervolgens uit voortkomt...
Ik wil zeggen, wat had hij te melden?
Nou ja, kijk, hij is de enige in Bitcoin, vind ik, van al die grote namen die een keynote kan geven. Die als een Steve Jobs op een podium kan staan en mensen mee kan nemen. Mensen op kan laten staan voor een applaus. Of dat je denkt, ja, dit is wat. En deze keer had hij een verhaal over Bitcoin en tijd. En dat kan je gewoon terugkijken op YouTube. Moet je vooral doen. Ja, en ik dacht van, wat bedoelt hij nou precies? En klopt dit wel? Ik zat een beetje te muggenziften. Maar dan komt hij altijd weer met een quote en denk ik, ja ik hou toch meer van hem dan dat ik hem haat, zeg maar. En hij zegt, hij zei, goud zit vast in de grond en bitcoin zit vast in de tijd. En daarmee bedoelt hij, je kan op dit moment, ik kan heel veel geld inleggen en graafmachines kopen en dan kan ik nu meer goud uit de grond halen. Nu, op dit moment. En bij bitcoin kan ik alle machines kopen die ik wil, geld er tegenaan gooien, maar ik kan niet meer bitcoin nu opgraven. Ik kan ze niet uit de tijd naar voren halen. Ze zitten niet vast in steen.
Ja.
Ze zitten vast in de tijd, in de toekomst. Ik moet wachten. Ik moet werken om ze eruit te halen. Ja.
Toen dat is een leuke vaststelling, maar wat zegt dat dan?
Ja, dat is een hele goeie. Maar het komt er dus op neer dat uitgifteschema van bitcoin, dat kan dus niet veranderd worden. Ik kan ervan uitgaan dat die 21 miljoen in 2140 of 2130
zegt iets over de
wordt.
Supply.
Ja, over de aanbod.
Precies.
Ja, over de schaarste.
Nou ja, goed. En toen dacht ik, ja, Jack, daar heb je me toch weer te pakken. Het was een mooie uitspraak, ja.
Ja, jij hebt zitten kijken thuis, Daniel, ja, op afstand. Zeker. Streaming kon je ook de conferentie bijwonen. Wat is jou nou het meest bijgebleven?
Nou, volgens mij op zondag was dat of op zaterdag. Weet niet meer, maar ik startte de stream op en toen zag ik een Nederlandse inbreng. Ja. Namelijk de Bert de Groot, ook voorzitter van de branchevereniging voor bitcoinbedrijven nu en een vervent bitcoin miner. En Jelmer ten Wolde, twee Nederlanders die allebei op een eigen manier met mining bezig zijn. En dat ging eigenlijk, ze hadden een talk over zeg maar alles wat je aan bitcoin mining hebt, behalve het minen van bitcoin. Dus dan heb je het over restwarmte gebruiken, over het balanceren van het energiegrid. Nou, leuk verhaal, ja. Dat kunnen ze ook goed vertellen. Het is leuk dat wij best wel wat kennis op dat gebied hebben vanuit Nederland. En Jelmer, die gaf ook op het laatst een inkijkje in de technologische ontwikkelingen die daar gaande zijn. Die ziet gewoon dat er heel veel, ja, er komen efficiëntere chips aan, de manieren om op warmere temperaturen te kunnen minen, zodat je die warmte weer beter kan gebruiken, terwijl je wel efficiënt blijft. Nou, al dat soort dingen gaf mij een inkijkje van, nou ja, hoe die mining business is echt vol in ontwikkeling en Nederland doet daar aardig in mee. Ze hebben aardig wat kennis op dat gebied, dus dat is heel leuk om te zien. Op een evenement in Madeira, notabene.
Notabene. Ja. En jij noemde Bitcoin Miami al,
ja,
Bert.
Zeker, ja.
En je vond dit een hele bijzondere conferentie. Wat is er nou verschil in karakter tussen die twee?
Ja, Bitcoin Miami is Amerikaans, dus groot.
Ja, want daar was jij in 2021.
Ja, precies. En die hal die ze daar hadden, ja, daar kon je een paar vliegtuigen in kwijt. En ze voelden het ook. En de andere areas die ze hadden, waar sprekers waren, dat waren echt van die beetje van die hotellobby's. Als je een seminar in een hotel hebt met vloerbedekking en van die plusse stoeltjes, zeg maar. En hier was het gewoon, ja, lekker buiten, wat kleiner, het zonnetje op je bol. Dus heel erg groot verschil tussen binnen en buiten. Ik vond de sprekers hier beter. Ook goede paneldiscussies gezien. Beter voorbereid dan in Miami. Wat ik in die grotere conferenties weer leuk vind, ook bijvoorbeeld in Amsterdam, ja, is dat je toch een wat grotere expo-hal hebt. Dus meer bedrijven waar je even een praatje kan maken. Dat had je hier ook. Maar dat had je na één rondje wandelen, twee uur, had je ze allemaal gesproken. Ik denk dat er maximaal 10 waren. Terwijl zo'n expo-hal in Miami, ja, daar staan 100 bedrijven bij wijze. Ja, nou, niet dus bij wijze van, die staan er letterlijk.
Lager aantal bezoekers dan waarschijnlijk ook in Madeira.
Ook, ja, dat was wat intiemer, ja, wat dat betreft. Ja.
Bart, wat merkte jij van, je was daar op Madeira. We hebben net vastgesteld, dat is een beetje een bitcoin-eiland geworden. Mm-hmm. In ieder geval, dat hopen ze te worden. Wat merkte jij verder daar, los van de conferentie, van dat daar, kon je daar met bitcoin overal betalen? Of?
Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vooral op de conferentie ben geweest. Okay. Daar kon ik overal met bitcoin betalen. Dat ging ook heel goed. Nou, dat is heel erg fijn. Ja, daarbuiten, ik vond het niet een bitcoin stad of zo. Het is niet dat alle daken oranje waren geverfd en overal logo's. Maar we hebben wel wat winkeltjes gezien waar je met bitcoin kan betalen. Dus het was er zeker. Maar het was niet zo aanwezig dat je echt denkt van, nou, dit is echt compleet een orange speelt eiland of zo. Nee, dat
duidelijk.
Niet.
Ja, er waren ook wat geruchten. En ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of die nou op die conferentie tevoorschijn kwamen. Bijvoorbeeld dat miljardairs, de naam van Jeff Bezos werd genoemd, geïnteresseerd zouden zijn in bitcoin en het ook al aan het accumuleren zouden.
Ik heb wel een miljardair gezien. Die heet Michael Saylor. Die heeft volgens mij inmiddels zijn bitcoin het 10 miljard.
Die doet
miljard
dat heel
waard.
Publiek.
Nee, precies. Nee, ik heb Jeff Bezos niet gezien.
Nee.
En eigenlijk ook geen andere gekke, ik heb geen sheiks gezien, ik heb geen andere tech-miljardairs
gezien.
Over
landen gaan ook geruchten, hè? Over Arabische landen.
Heb ik niet gezien, maar ik ben ook niet backstage geweest. Misschien dat het daar allemaal gebeurde.
De sheik van Qatar, als ik me niet vergis, zijn vliegtuig zou daar gesignaleerd zijn.
Het was in ieder geval
en die was
een
ook in
Al Salvador
geweest.
Ja, een Qatarese vliegtuig inderdaad. En hij was een paar maanden eerder is de emir van Qatar inderdaad bij Najib Bukele in El Salvador op bezoek geweest. Dan past het een beetje in de staat van de markt waar we nu zitten. Alles
dat iedereen het erover gaat hebben.
Dat, ja. dat zeg maar 1 plus 1 is dan al gauw 3 of 4, zeg maar.
Ja.
En dat we nu inmiddels tot de conclusie komen dat Qatar wel bezig moet zijn met het inkopen van Bitcoin. Er is ook een of ander adres dat elke paar uur, inmiddels gestopt, maar elke paar uur 100 Bitcoin kocht. Er staat nu 3,3 miljard op dat adres. Dat zou dan misschien wel eens de Qatarese overheid of de Qatarese centrale bank kunnen zijn. Ja,
maar dat, niemand die dat zeker weet.
Nee, maar we weten wel, de feiten zijn wel, er zijn een aantal landen in het Midden-Oosten die zich voorzichtig aan het positioneren zijn op crypto. Die willen een crypto hub worden. Je hebt Oman, die is bezig met Bitcoin mining. Nou, er zijn wel wat signalen, maar ja, die geruchten die passen echt bij dat de prijs lekker omhoog gaat en dat iedereen er weer zin in heeft. En dan is in een Qatarese vliegtuig al genoeg om iedereen in extase te brengen.
Ja. Oké, nou goed. We verklaren het niet voor waar, maar wij noemen dat gerucht dan toch maar eventjes voor alle zekerheid. We gaan naar Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, om het nog maar eens over de prijzen te hebben. Hi Bert.
Herbert, goedemorgen.
Ja, hij is er. Goed geslapen vannacht?
Heerlijk.
Want er waren mensen die bleven op in de hoop op een all-time high. Nou, dat kwam niet. In euro's overigens wel, gisteren overdag al. Maar dat all-time high, ook in dollars, lijkt een kwestie van dagen. Is iedereen van overtuigd? Jij ook?
Nou, het is wel leuk in ieder geval om zo te ervaren dat elk land zijn eigen all-time high heeft. Want Bitcoin is natuurlijk een wereldwijd fenomeen, een wereldwijde munt, wereldwijde markt. Ja, tegenover elke overheidsmunt zie je natuurlijk een ander punt waarop dat op een record staat. En we zagen vorig jaar al records in zwakkere munten, zoals de Turkse lira, de Argentijnse peso. En dan de afgelopen weken kwamen de Japanse yen en de Noorse kroon. En dan gisteren het Britse pond en de euro. Gisteren was het eerste keer dat je 60.000 euro moest betalen om een hele bitcoin te kopen. En daar moeten we overigens altijd even bij zeggen dat je een bitcoin kunt opdelen, hè, in 100 miljoen kleine stukjes. En zoals een eurotje is dan in 100 centen op te delen. Een bitcoin die kun je opdelen in 100 miljoen satoshis. Hm. Nou, voor een eurotje koop je nu 1600 sats. En maar een record in euro's en nog niet in dollars. We zagen vannacht 68.000 en een beetje. En dat is dan toch wel net onder het hoogste punt van 2021. $69.000. Ja, het lijkt echt een kwestie van dagen, misschien wel uren, voordat we ook in Amerika een nieuw record gaan zien.
Ja, en in januari schoot het niet op, hoewel er toen toch ook al ETF's waren. In februari kwam het op gang en het lijkt nu niet meer te stuiten. Wat is er nou veranderd na januari?
Ja, eigenlijk volgde die ETF-lancering op een periode van 3 maanden waarin de koers bijna verdubbeld is. 90% stijging. En het was, ja, de lancering van die ETF's die viel samen met het punt dat het gewoon tijd was voor een correctie. Een periode dat beleggers winst nemen. En dat moest zich even uitspelen. Dat duurde dan 1 of 4 weken, best wel kort voor na zo'n stormachtige opmars, hè, van 26 naar 48. Ja, en toen begon het weer van 42.000 naar boven de $65.000. Grappig genoeg is er dus onderliggend helemaal niets veranderd. Alleen die correctie moest even plaatsvinden. Ja. De Amerikaanse ETF's zijn een groot succes. Alleen al de ETF van BlackRock heeft nu $8 miljard zien binnenstromen. Nou, en dan is natuurlijk ook nog koersstijging. Dus ze hebben dan nu meer dan $10 miljard in beheer. En dan komt Bloomberg weer met zijn grafiekjes en zijn statistiekjes. En die zegt, het is de ETF die als snelste ooit op de $10 miljard zat.
Ja.
Ja, kijk, dat blijft het grote verhaal. Hè. De ETF's die haalden de afgelopen weken geregeld 10.000 bitcoins per dag naar zich toe, terwijl er maar 900 bitcoins per dag in omloop komen. Ja, de enige manier om dat verschil van de markt te kunnen halen is met een stijgende koers.
Ja, en tot nu toe werd steeds gezegd, ja, en het grote publiek doet nog niet eens mee. Nu is al wel in de afgelopen week is Coinbase een paar keer plat gegaan. Puur door het verkeer, zeg maar. Is dat een teken dat het grote publiek intussen wel interesse heeft?
Ja, inderdaad, de particuliere belegger, zo noemen we dat dan vaak, die is nog grotendeels afwezig, buiten de fanatieke cryptobeleggers natuurlijk. En dat is de afgelopen 2 weken aan het veranderen. We zien weer de eerste signalen van toenemende interesse van het grote publiek. En dan kun je inderdaad denken aan exchanges en brokers die er dan uit liggen door de drukte. Maar ook als ze het wel doen, zie je dat het handelsvolume aan het toenemen is. Maar ook iets grappigs, we kijken bijvoorbeeld naar de positie van dan typische consumenten crypto-apps in de App Store van Apple of van Google. En die zie je nu enorm omhoog klimmen van positie 400 naar positie 80 of zo, weet je wel, in de categorie financieel. Zoekinteresse op Google, blockchain data, allerlei signalen. En dan ontstaat er een bepaald beeld. En het beeld wat er ontstaat is dat de doodse stilte van de afgelopen 2 jaar achter de rug is. Maar dat er ook nog geen sprake is van die grootschalige hype en die fear of missing out die we dan in de hype van de boommarkt zien. Dus we zitten er een beetje daartussenin in zo'n fase dat mensen zeggen, nou, blijkbaar is Bitcoin toch niet dood. Zelfs de megafraude van FTX kon Bitcoin niet kapot maken. Nee. En de Amerikaanse toezichthouder heeft de ETF's toegestaan. Europa heeft de cryptowetten aangenomen. Ja, misschien moet ik toch maar weer eens gaan kijken. Dat is een beetje het punt waar we nu staan.
Ja, en dat komt dan overeen met het bereiken van dat all-time high. Hè. Daar is het vaak aan gekoppeld. We laten het hierbij. Dankjewel voor je informatie en inzicht, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. We gaan hier nog even wat nader naar de ETF's kijken. Die blijven dus hoge ogen gooien. Wall Street heeft dat ook in de gaten. Steeds meer grote banken gaan die Bitcoin-producten aan hun klanten aanbieden. Daniel, welke zijn dat?
Het gaat om Merrill Lynch. Dat is onderdeel van Bank of America en Wells Fargo. Nou, dat zijn twee weer best grote namen die zich dan in Bitcoin mengen. Zij komen er overigens naar buiten dat ze dit al een aantal weken doen. Dus het is niet vers van de pers. We weten dit alleen nu pas.
Dus hun klanten kunnen dan via hun platforms bij die ETF's en daar rechtstreeks.
Ja, dus we moeten dit ook niet zien als een soort endorsement of dat zij naar buiten brengen. Jongens, wij steunen Bitcoin. Nee, ze verdienen er gewoon geld mee en ze bieden dat aan op hun handelsplatforms.
Ja. Maar ja, als het is wel weer de aandeel, hè, wat het ook is.
Precies, ja. En het is wel weer een bevestiging dat die ETF's serieus worden genomen, dat ze het goed doen. Ja, dat zegt wel wat.
Ja, ja. En Bart, die ETF's zijn een big deal. Bitcoin kopen kon altijd al. We gaan straks een podcast opnemen waarin jij nog uitleg gaat geven over allerlei manieren om dat zelf te doen. Dus wat veranderen die ETF's nou helemaal?
Ja. Wij konden ook Bitcoin kopen in 2012, Herbert.
Ja.
Maar dat hebben we helaas ook niet gedaan. Of in ieder geval ik niet, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik in 2012 ook nog niet.
Nee, precies. Ja. Dus ik haak expres even een hele iets ver in het verleden gepakt. Want anders heb ik met jou een verkeerde inderdaad. Die er natuurlijk weer ultra vroeg bij was. Maar als ik voor mezelf spreek, ik heb het toen ook niet gedaan. En ik kon het wel doen. En ja, dat geldt voor heel veel andere mensen natuurlijk ook. En ook voor bedrijven. Hè. Dus natuurlijk konden ze wel Bitcoin kopen. Maar ze hebben het niet gedaan en daar zijn redenen voor. Dat is denk ik vooral het gemak waarmee je het kan kopen. Hè, in 2012 moest je nog eigenlijk op zoek naar iemand die het had of naar een miner. En dan gewoon contant betalen en dan een paper wallet maken. Allemaal moeilijk. Ja, er kwamen op een gegeven moment grote exchanges waar je ook gewoon daar een wallet kon aanhouden. En dat werd met Binance en zo nog veel makkelijker. Ja, toen zijn natuurlijk heel veel mensen ingestapt. Want toen leek het heel erg. Ja, een accountje maken, dat kunnen de meeste mensen wel.
Internetbankieren lijken.
Zeker, maar voor heel veel andere mensen was een accountje maken nog wel te veel van het goede. Die zitten gewoon bij een aandelenbroker, bij de Giro of bij een platform dat daarop lijkt.
Die rare cryptobedrijven vertrouwden ze niet.
Nee, precies. En nu met die ETF's, ja, dan kan je hetzelfde in dezelfde app hetzelfde geld wat je daarop hebt staan, kan je gewoon ETF's kopen. En dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven zo. Hè, die kunnen die grote banken die Daniel noemt, ja, daar kan je dan gewoon bij aan de slag. Ten tweede denk ik ook wel dat de reputatie van die ETF-aanbieders vooral dat neerslaat op Bitcoin zelf. En ook regelgeving slaat ook neer op Bitcoin zelf. Het is gewoon steeds legitiemer geworden. Het blijft bestaan. Bert zou het Lindy-effect noemen. Het gaat maar niet dood. Ja, als iets maar niet doodgaat, ja, dan moet het wel levensvatbaar zijn of zo. Dat is toch een beetje hoe mensen denken. En ik denk dat die twee dingen, dus tijd, hè, hoe lang Bitcoin bestaat.
Ja.
En het gemak waarmee je het kan kopen, de plekken waar je het kan kopen, de verschillende manieren hoe je het kan kopen. Ja, ik denk dat ervoor zorgt dat het nu toch een big deal is. Die ETS, want ja, die maken toch voor heel veel mensen het opeens mogelijk dat ze het wel kunnen kopen, makkelijk kunnen kopen.
Ja, en Daniel, heb jij cijfers over hoe op dit moment die ETF's van BlackRock en Fidelity en dergelijke ervoor staan?
Nou, het gaat heel goed. We zijn ruim 7 weken onderweg en eigenlijk kunnen we tot de conclusie komen dat eigenlijk die groep ETF's, dus de nieuwe 9 en dan de Grayscale ETF die er eigenlijk al was, maar een ETF in deze vorm is geworden. Dat is de meest succesvolle lancering van zo'n beleggingsproduct ooit. Dat kunnen we nu al stellen. Vorige week woensdag was de beste handelsdag tot nu toe. Dat was die dag dat heel erg de prijs heel snel opliep. Toen heel veel handelsvolume, heel veel inflows. En dat, toen zag je ook bijvoorbeeld dat die ETF's ja, echt handelden op het niveau van nou ja, Nasdaq en S&P 500 ETF's. Dus dat is gewoon
ja.
met de allergrootste beleggingsproducten ter wereld. Gisteren was de op één na beste dag ooit. Had ook weer natuurlijk te maken met de prijs, maar ook het hele hoge handelsvolume. En dan zie je bijvoorbeeld nu dat BlackRock 10 miljard assets under management al heeft. Dus ja, voor 10 miljard ja. Bitcoin in de kluis inderdaad. Nou, dat zegt wel echt iets. En dat is ook in een recordtijd is dat gegaan.
Ja, 10 miljard dollar, hè?
Ja, ja, ja.
Want voor
ja.
mij is wat was het? Pak een beetje 165.000
ja.
Bitcoin
ja,
al.
Ja, ja, ja. ja. goed. Om te,
nee, maar dat is wel. Dat geeft ook gewoon even aan. Dat ze, ik vind het enorme. Enorme bakken met Bitcoin. Want ze zitten ja. natuurlijk bijna allemaal bij Coinbase. Als custody provider. Ja. Dus die ETF-aanbieders. Die, er zijn er een aantal die het zelf bewaren. Of één volgens mij. En de andere 10 of 9 zitten bij een custody provider. En 9 daarvan zitten bij Coinbase. Coinbase custody. Ja, dan heb je het dus over. Nou ja, tel ze maar op. 164.000, 104.000, 30.000, 30.000. Dus het ligt ja. bijna voor ja, een half miljoen. Jaar,
dan zullen het procenten van de Bitcoin voorraad
ja,
dat staat
nu al
ja, ja, zeker. Ja, als je het over 500.000 Bitcoin hebt. Ja, dat gaat hard natuurlijk.
Ja, dat, ja. Eén ontbreekt er nog altijd. Dat is Vanguard.
Ja. Ja, als we het over de grootste vermogensbeheerders ter wereld hebben en dus ook de grootste ETF-aanbieders ter wereld, dan heb je BlackRock op één. Nou, die heeft de meest succesvolle Bitcoin-ETF op dit moment. Daarna komt Vanguard. En die willen eigenlijk vooralsnog niets met Bitcoin te maken hebben. Ja, ze zijn een beetje de grote afwezigen, maar ik denk wel dat we kunnen dat logisch noemen. Vanguard is echt een heel traditioneel bedrijf. Zit heel erg in de ja, 60-40 verdeling. Dus 60% aandelen, 40% obligaties. Oer saai, Herbert,
ja.
Kunnen we dat noemen. En Bitcoin
maar
is
veel veilig.
Zeker, Bitcoin is veel te nieuw, veel te wild voor een bedrijf als Vanguard. En ik denk dat we dat maar gewoon even moeten accepteren. Ja, ik kan allerlei vergelijkingen maken. Toen in 2005 Spuiten en Slikken voor het eerst op tv kwam, toen was het land te klein. Dat kon echt niet.
de vergelijking.
Ja, nou, iedereen moet daar even aan wennen. En ja. Ik denk dat Vanguard ook even aan Bitcoin moet wennen. En dan over een jaar of 5.
Ik denk, als je kijkt, BlackRock heeft volgens mij dik 400 ETF's. Waaronder de ene Bitcoin ETF. En volgens mij zit Vanguard onder de 100. Hè? Dus die zijn zo inderdaad, wat je zegt, sowieso wat conservatiever. Maar ook gewoon überhaupt in het aantal ETF's dat ze aanbieden.
Ja, oké. We gaan zo direct een podcast opnemen. En het onderwerp ligt hier al op tafel.
Ja, pak er maar één, zou ik zeggen.
Hardware wallets, Bart. Ja. Je hebt er 6, 7 heb je er meegenomen.
Ja, een stuk of 6, ja.
Wat wil je erover kwijt?
Ja, not your keys, not your coins, Herbert. Be your own bank. Dat wordt altijd, dat roepen we altijd.
Ga niet naar BlackRock.
Ga niet naar BlackRock. Nou, sterker nog, ga er niet heen. Haal je coins van exchanges af. En val niet ten prooi aan FTX en SBF. Maar ja, self-custody noemen we dat dan. Het in eigen beheer nemen van je Bitcoin. Maar ja, als dat zo belangrijk is, ja, hoe doe je het dan?
Ja.
En er komen nu heel veel mensen die zitten te luisteren. Die zijn misschien er net bijgekomen. Of zien opeens hun portfoliowaarde naar hoogte schieten waarvan ze denken, hier moet ik wat mee.
Dit is wel serieus geld.
Dit is serieus geld. Ja, maar moet ik het dan in mijn eentje in eigen beheer gaan nemen achter mijn computertje? Hoe zit dat?
Nou, is dat niet eng? Ja.
Wij hopen straks in het podcast gedeelte is een introductie te geven. Hoe je dat het beste aan kan pakken. Wat is self-custody nou precies? Ja. Wat is een hardware wallet?
En deze hardware wallets, je hebt ze niet alleen meegenomen, maar je hebt ze ook getest en vergeleken.
Ja. We hebben met Bitcoin Alpha een themamaand waarin we in alles wat wij doen, en met wij zeg ik even Bert Slachter, Peter Slachter en ik, alles wat we doen staat deze maand enigszins in het teken van self-custody. Dus als je daar meer over wil weten, moet je even naar bitcoinalpha.nl/themamaand gaan. Daar staat alles op een rijtje. Alle video's, alle blogs, alle tutorials, alle uitleg. Of je moet gewoon even blijven luisteren. Dat zou ik doen. Gewoon even naar de podcast luisteren en dan krijg je het ook te horen.
Ja, nou, betere aanmoediging had ik zelf niet kunnen bedenken. Hier laten we het bij wat de CryptoCast op BNR betreft. Bedankt Bart Mol.
Geen probleem.
Bedankt ook Daniel Mol. En wie dus meegaat naar die podcast, heel graag als het niet gaat. Dat is jammer, maar ook goed. En dan heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR op de radio. Tot dan. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.